Wat moet je daar nou nog aan toevoegen? He? Ja, en Paulus doet het. Dus ik heb dat stuk erna toch maar uitgewerkt. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen iedereen die kijkt via tv, internet of wat dan ook. En in het bijzonder mijn familie in Terherne. Ja, Tony en Jannie zitten daar. Ja. We hebben heel veel gezongen en gehoord over wat Jezus voor ons heeft gedaan. En waarom hij dat heeft gedaan. Welk een hoog verheven plaats hij heeft. En in een poging om te voorkomen dat Jezus dat voor jou en mij allemaal voor niks gedaan heeft, spoort Paulus ons aan om je te blijven inspannen voor je redding, je behoudenis. En daar gaat het vanmorgen over. Even kijken of wie me dat doet. Ja, ik lees jullie. Filippenzen 2, vers 12 en 13. En uit de NBG. Daarom. Dus Paulus begint met daarom. Om datgene wat we vanmorgen gehoord en gezongen hebben. Daarom, mijn geliefde, gelijk ge te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu, des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrees en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Nou zou je kunnen denken, ja, dat wordt een beetje zwaar allemaal. Je behoudenis bewerken met vrezen en beven. Man, man, man. Moet dat nou? Maar Paulus voegt er iets aan toe. Want God is het, zegt hij, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Houd dat in je achterhoofd wel eens. Want anders wordt het misschien zwaar. En dat hoeft het niet te zijn. Dezelfde tekst, maar dan uit de NBV 21. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen u bij u was. Wees er des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het werken in u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Je ziet dat de NBV 21 dat woord daarom weglaat. Waar de NBG wel mee begint. Waar de grondtekst ook mee begint. En ik heb in verklaringen gelezen dat sommigen die zien die teksten van vanmorgen uit de zangdienst als een apart loflied op God en Jezus. Maar dat is het dus niet. Paulus die zegt, vergeet dat nou allemaal niet, want daarom moet je je behoudenis bewerken. Laat het niet voor niks zijn geweest. En dan moet het hier maar uit. Zo, ja. En dan zegt hij in vers 12, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Nou mensen, een voorganger droomt van zo'n gemeente natuurlijk. He? Dat is geweldig. Maar er staat niet dat ze altijd aan Paulus gehoorzaam geweest zijn. Er staat, u bent gehoorzaam geweest aan dat evangelie. Want haal dat er nou maar uit. Ze zijn gehoorzaam geweest aan het evangelie van Jezus Christus dat Paulus daar heeft gepredikt. En hij noemt ze geliefde broeders en zusters. Hij houdt van ze. Hij heeft een goede band met die gemeente. Dat lees je in de brief. En er is in Filippi ook, ja, er zijn wonderen gebeurd. Er hebben een hoop mensen zich bekeerd. Dat is prachtig natuurlijk. Maar Paulus is daar ook ontsnapt uit de gevangenis. Ja, niet als een boef. Nee, hij zat daar onterecht gevangen, samen met Silas. Nou, en wat doet Paulus dan? Beetje mopperen. Zit ik hier? Nee, dat doet hij niet. Ze gaan God lof zingen. En wat gebeurt er? De poorten van de gevangenis storten in. De deuren gaan open. En wat doet Paulus dan? Hij holt gauw weg. Ook dat doet hij niet. Hij wacht keurig tot hij eruit gelaten wordt. En dan, of dat wat daar gebeurd is allemaal, bekeert zich zowel de gevangenbewaarder als zijn hele gezin. Komen tot geloof. Paulus schrijft een brief aan deze gemeente. Je zou zeggen, hij gaat er even langs. Maar nee, hij zit gevangen in Rome. Hij zit daar in afwachting van zijn rechtszaak. En daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij is bezig met de gemeente die hij gesticht heeft. En in dit geval, de gemeente Filippi, stuurt hij dan een brief om ze te bemoedigen en aan te sporen om vooral verder te gaan op de weg die ze zijn gegaan. En hij moedigt ze aan om door te gaan met het werken aan hun redding, zegt de NBW 21. Behoudenis, zegt de NBG. Nou, het kan allebei. En dat doet hij omdat hij weet hoe belangrijk dat is. Dat je niet blijft stilstaan bij, nou, ik heb me bekeerd en we zijn er. Het gaat erom dat je, en je hebt het in de zangdienst al gehoord, dat je verder ontwikkelt tot zoon van God. Dus niet blijft hangen. Maar Paulus weet ook dat er krachten werken die jou daar vanaf willen halen. Die je, ja, het hoeft, joh, dat hoeft toch niet zo moeilijk. Doe het nou rustig aan, joh. En kom wel goed. En die krachten, die willen er ook voor zorgen dat je je redding, je behoud, dat je dat laat verslonzen. Dat het teniet gaat. Dat er allerlei dingen voor in de plek komen waar jij je mee bezighoudt, zodat je geen aandacht schenkt aan jouw Heer, of af en toe misschien, maar het laat versloffen. En daarom zegt hij, wees des te meer gehoorzaam nu ik niet bij u ben. Gehoorzaam aan God en Jezus. Nou, dat doen ze toch al, zou je zeggen. Maar toch, zegt Paulus, blijf je inspannen voor je redding. En doe dat in diep ontzag voor God, zegt de NBV 21. Met vrezen en beven, zegt de NBG zelfs. Nou, daar komen we zo nog wel op. Hij maakt duidelijk, Paulus maakt duidelijk, dat gehoorzaamheid aan God en Jezus dus ook inspanning betekent. En dat is tegenwoordig lang niet meer voor iedereen duidelijk. Maar je moet je inspannen voor je redding. Om het in stand te houden. Nou, wat is dan die redding, dat behoud? Ik zet iets op de bühne. Even kijken. Oh ja, daar staat ook daar. Jouw redding en behoud is verlossing en verdere verlossing van zonde en dood en hun werkingen door jouw geloof in het werk van Jezus Christus. En, tweede deel, onder zijn leiding opgroeien tot volwassen zoon van God en herstellen van alles wat er in je leven beschadigd is. Worden zoals God je vanaf het begin af aan heeft bedoeld. En deze beide processen lopen gelijk op. Je kunt die processen niet los van elkaar zien. Je kunt ze dus wel onderscheiden, maar niet scheiden. Jouw redding en behoudenis begint bij verlossing van zonde en dood door jouw geloof in het volbracht werk van Jezus Christus. Als je je bekeert, als je in geloof ingaat op de woorden van Jezus en al biddend en denkend tot de overtuiging komt dat Hij ook jouw redder wil zijn. Dat Hij je een nieuw leven wil geven. Een leven dat veel verder gaat dan je tot nu toe over God en Jezus hebt gehoord. Als je daarvan overtuigd raakt, kom je vanuit je hart tot het besluit om je leven aan Jezus te geven. Die voor jou zijn leven gegeven heeft, opdat jij tot werkelijk leven komt en loskomt uit de greep van zonde, schuld en dood. De volgende stap is dat jij je in gehoorzaamheid laat dopen. En dan laat je met je doop zien dat het jouw ernst is. Op jouw geloof doopt Jezus jou in Heilige Geest, Gods Geest. En wil Hij jou verder vervullen in Gods Geest. Als jij dat wilt en daarop gericht bent, dan ben je in staat te leven in vrede met God en met Jezus. En met elkaar. Vrij van aanklacht van schuld. Maar redding, behoudenis, is meer dan alleen loskomen van zonde, schuld en dood. Ik zal een voorbeeld geven. Mijn jongste broer is een handige jongen. Een tijd geleden zag hij een oude herenfiets staan. Echt zo'n rijwiel, weet je wel, uit de jaren 50. De fiets was in slechte staat. En ja, eigenlijk wel rijp voor de sloop zo ongeveer. Maar hij zag er wel wat in. En hij neemt die fiets van de eigenaar over. Nou ja, dan gaat de fiets niet naar de sloop. Maar als hij er niks mee doet, blijft die fiets zoals die is. Maar dat doet hij dus niet. Hij gaat de fiets helemaal opknappen. Helemaal weer terugbrengen in de oorspronkelijke staat. En dan gaat hij hem ook nog gebruiken. Nou, in dit voorbeeld zie je dus dat de redding van die fiets niet alleen is het voorkomen dat hij op de sloop komt, niet op de sloop komt, maar dat die fiets weer in zijn oude luister wordt hersteld. En dat is precies wat God met ons van plan is. Je behoud blijft niet beperkt tot redding van zonde en dood. Maar het betekent ook herstel en groei naar het volle zoonschap onder leiding van Jezus Christus. Daartoe ben je geroepen. Dat lees je bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 29, waar staat dat je geroepen bent om het evenbeeld te worden van Gods Zoon. Geloof je dat nog voor jezelf? Het wordt immers al in Genesis 1 vers 26 beloofd. Daar zegt God: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Jouw roeping om te worden tot het evenbeeld van God staat dus al vast bij het begin van de schepping. Niet verder gaan dan bekering en doop is daarom niet voldoende. Als je dat de rest laat liggen, is het zonde. Daarom roept Paulus ons op om je in te blijven spannen voor je redding, je behoud. En dan kun je natuurlijk afvragen waarom dat na je bekering en doop en Heilige Geest niet gelijk klaar is. En je zou zeggen, nou, dan zijn we er. Nee. Het zou wel makkelijk zijn natuurlijk. Maar als je eens goed kijkt naar Gods plan, dan ga je begrijpen waarom dat ook niet zo is. De beschrijving van Gods plan begint in Genesis hoofdstuk 1. Daar lees je dat God de hemel en de aarde schept. En dan valt iets op. Bijvoorbeeld als God het licht schept. Hij zegt: laat er licht zijn, en er was licht. Martin Buber, Duitse schrijver, zegt het nog krachtiger: licht werde, licht waar. Alsof God een schakelaar omzet en het licht aangaat. En zo lijkt het min of meer te gaan met alle andere dingen die God schept. Maar als God toe is aan het scheppen van de mens, dan verandert het. Hij zegt, en ik lees je Genesis 1 vers 26, de NBV, en daar komt hij. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en op alles wat daarop rondkruipt. En als God dit gezegd heeft, dan schept hij de mens. Hij schept hem als zijn evenbeeld. Mannelijk en vrouwelijk schept hij hem. Hij zegent hem en zegt tegen de mens: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Uit deze woorden van God en de opdracht die hij de mens geeft, kun je opmaken dat de mens een speciale positie en taak in Gods plan heeft. Hij moet in opdracht van God vruchtbaar en talrijk worden. Hij moet in opdracht van God gaan heersen over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat er rondkruipt. Nou, en dat vereist kennis en kunde. Dat doe je niet maar in één keer. Is de mens daartoe in staat? Ja, dat denk ik wel. Hij is immers naar Gods beeld geschapen. Maar hij moet het nog wel in de praktijk gaan leren. En hoe de mens dat gaat leren, lees je in hoofdstuk 2 van het boek Genesis. Je leest dat God in het oosten in Ede een tuin aanlegt. Hij plaatst daarin de mens met de opdracht om de tuin te bewerken en te bewaren. De mens begint in het klein om het al zodoende later ook in het groot in de praktijk te kunnen brengen. En niets staat de mens daarbij in de weg. Maar dan komt er opstand in de hemel. En de duivel en zijn boze engelen vallen op de aarde. De duivel is op aarde en hij dringt de tuin binnen. Hij neemt de boom die naast de boom des levens staat in beslag. En hij verandert die boom in een boom van kennis van goed en kwaad. De mens heeft dat kennelijk niet in de gaten. Maar God ziet het wel en waarschuwt de mens om niet van die boom van kennis van goed en kwaad te eten. De duivel gaat verder met de uitvoering van zijn snode plan en misbruikt een slang door die letterlijk als spreekbuis van hem te gebruiken. Dat is een nieuwe situatie. Nu moet de mens niet alleen de tuin bewerken en bewaren, hij moet de tuin ook beschermen tegen de duivel en zijn boze engelen. En voor het kwaad wat de duivel in die tuin wil aanrichten. Maar hij moet ook zijn hart bewaren. Voortaan werken aan zijn behoudenis in de zin van vrij blijven van zonde. Niet ingaan op wat die slang zegt. En zeker niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Bij de schepping van de mens krijgt hij al de opdracht om onder meer over het kruipend gedierte, waaronder dus de slang, te heersen. Dat staat in Genesis 1 vers 28. Maar wat de mens, dat is dus wat de mens nu te doen staat. Heersen over de slang. Maar ja, dit is een bijzondere slang. Hij kan praten. Hij spreekt niet alleen hoorbaar met het oor, maar ook tot het hart van de mens. Dat was iets nieuws. Daar had de mens nog niet mee te maken gehad. En daarmee brengt de slang de mens in verwarring. De slang spreekt tot het hart van de mens. En met de woorden die hij spreekt, sticht hij nog meer verwarring. Hij betovert de mens. Brengt de mens geestelijk van zijn stuk. En dan komt het niet meer in het hart van de mens op om de slang het zwijgen op te leggen. Nee, de mens gaat in op de woorden en de leugens van de slang en komt tot zonde. Door gehoorzaam te zijn aan Gods opdracht had de mens zijn hart en daarmee zijn behoudenis bewerkt en bewaard. Maar dat gebeurt niet. De slang verleidt de mens met woorden die op woorden van God lijken, maar het niet zijn. En de mens gaat daarop in. Met als resultaat dat de slang heerschappij krijgt over de mens en onbruikbaar wordt om Gods plan, Gods opdracht uit te voeren. En laat staan te ontwikkelen naar het evenbeeld van God. Dan lijkt Gods plan mislukt. Maar God blijft de mens, voor zover dat nog wel mogelijk is, betrekken bij zijn plan. Eeuwen later wordt Jezus geboren. Bij zijn doop door Johannes verklaart Jezus dat hij alle gerechtigheid Gods wil vervullen. En dat doet hij ook. Maar Jezus heeft ook zijn behoudenis moeten bewerken, moeten bevechten zou je kunnen zeggen, door een leven in totale overgave aan zijn Vader. Er staat over Jezus geschreven dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd door het lijden heen. Nu kun je denken aan zijn lijden en dood, maar er was veel meer. Wat denk je van de verzoeking in de woestijn? Dan de discipelen die nog wel eens moeilijke vragen stellen. Als ze ergens niet welkom zijn, dan zeggen de discipelen tegen de Heer: Heer, wat zullen we zeggen? Vuur dalen uit de hemel? Nou, en dan zegt Jezus: jullie weten niet wat voor geest jullie zijn. Nou, denk eens aan de schriftgeleerden en de fariseeën die Jezus willen doden en elke gelegenheid proberen aan te pakken om hem in de val te lokken, om een aanklacht te vinden, om hem terecht te stellen. Maar Jezus laat zich door niets en niemand van zijn stuk brengen. Hij is en blijft gehoorzaam aan God. Ja, zelfs tot in de dood. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Dat hebben we vanmorgen gehoord in de zangdienst. Door het geloof in het offer van Jezus Christus is het voor ons, voor jou en mij dus, mogelijk om verlost te worden van zonde en dood, van die claim van de duivel. En een mens te worden zoals God dat van begin af aan heeft bedoeld. Als jij en ik daar in gehoorzaamheid op die woorden ingaan. En in meegaan en in blijven meegaan. Maar er is nog een reden om je in te blijven spannen voor je redding, je behoud. Jezus heeft duivel en dood verslagen. Maar de duivel en zijn boze geesten zijn er nog wel. Ze werken nog. En ze zijn heel actief. Je kunt ze niet van luiheid betichten. Op allerlei manieren proberen ze jou van jouw weg met de Heer af te brengen. Die slang uit Genesis 3 met zijn geraffineerde leugens, die werkt nog steeds. En net zoals in de tuin van Eden, later bij de verzoeking in de woestijn, dan gebruikt hij woorden die op Gods woorden lijken, maar het niet zijn. Net even ernaast, net even erlangs, nou moet je met je auto eens doen, net even niet de weg volgen, dan rij je in de berm of ergens tegenaan. Nou, dat is ook zijn bedoeling, dat je in de hemel, dat je geestelijk ergens van de weg afraakt. Nou, en dan heeft hij het voor elkaar. Hij komt ook met beschuldigingen, waardoor je bijvoorbeeld aan je rechtvaardigheid gaat twijfelen. Hij komt met verleidingen waar je op in kunt gaan en zo tot zonde komt. En daarbij haakt hij aan bij verkeerde gedachtenpatronen, die bijvoorbeeld al jarenlang in de familie, zal ik maar zeggen, werken, in de geslachten werken. Die je af en toe een beetje, misschien maar een beetje, doen morren. Paulus waarschuwt daarvoor in vers 14 van deze brief, waarin hij zegt: doe alles zonder morren en tegenspreken. bedenkingen, vertaalt de NBG. Morren en bedenkingen. Het zijn precies werkingen die de andere kant uitwerken dan God met zijn woord en door zijn geest. Ze willen je precies de andere kant uit hebben. Morren en bedenkingen. Het zou kunnen zijn, ik weet het niet, dat je het nog wel eens tegenkomt in je leven. Ook bij een ander. Maar daar heeft Paulus het niet over. Sommige mensen hebben het helemaal niet in de gaten als ze aan het morren zijn. Als ze altijd maar weer bedenkingen hebben. Die werkingen zitten al eeuwenlang in de geslachten. Morren en bedenkingen zijn voor hen de gewoonste zaak van de wereld. En het zou zomaar kunnen zijn dat je zelf ook niet altijd in de gaten hebt dat je aan het morren bent. Ik kan mij iets uit mijn familie van vroeger herinneren. Verjaardagen. Dan waren de ooms en tantes waren bij elkaar. Nou, en dan hoorde je wat. En als kind dacht je dat dat gewoon was. Om hierover te mopperen, daarover te mopperen. Dat deugde niet. Je denkt dat dat gewoon... Je denkt gewoon, ze hebben gelijk, het is zo. En als je dan kijkt, is het soms nog zo. Maar dat morren en die bedenkingen zijn eigenlijk een diep in je hart geworteld nee. En niet alleen nee tegen misschien een omstandigheid of zo, maar uiteindelijk is het een nee tegen de Heer. Tegen de woorden die gesproken worden. Tegen, ja, wat zal ik zeggen? Tegen alles wat de Heer jou aanreikt. Tegen de gemeente. Noem het maar. Alles van de Heer, daar wil de boze zijn poot tussen zetten. En hoeveel mensen, kijk eens om je heen, lees de krant eens, kijk eens naar tv. Hoeveel mensen zijn er in feite niet aan het morren, zijn er niet bezig met allerlei bedenkingen om dan dit en dan dat en dan dat onderuit te halen. Bedenkingen lijken iets netter dan morren. Morren is misschien, hè, weet je zo. Bedenkingen, dat is dat je hetzelfde doet, maar dan keurig geformuleerd, keurige redeneringen. Als het om geestelijke zaken gaat, weet je er nog wel een paar bijbelteksten bij te slepen. En zo ben je bezig om de ander te overtuigen dat jij gelijk hebt. Nou kun je best over bepaalde dingen anders denken. Bijvoorbeeld wat er in de zanglied of preek wordt gezegd, of anderszins. Maar het gaat erom, wat zit daarachter? Weerspannige geesten laten je dingen zien waar zij het niet mee eens zijn. En dan gebruiken ze jou als spreekbuis. Ze zetten mensen aan om negatief te denken. Nou, dat is dus niet erg positief. Dan kan je ook nog hebben dat er redeneringen zijn, gedachten zijn over zaken waar ik niet mee eens ben, maar dat zeg je niet. Je overweegt al die redeneringen in je hart, dat draait zo in je hoofd rond, en op die manier laat je als het ware een accu vol negativiteit op. En die negativiteit doet je uiteindelijk afhaken. Ja, misschien blijf je wel komen in de dienst. Dat zou best kunnen. Maar je gaat geestelijk niet mee in een proces tot van de ontwikkeling. Morren, tegenspreken, bedenkingen. Ze hebben altijd een weerspannige geest als bron, als inspirator. En ze werken ongehoorzaamheid uit in je leven. Ongehoorzaamheid aan God, maar ook aan mensen. Als ze de ruimte krijgen, maken ze een onhandelbaar mens van je. Onuitstaanbaar. Je gaat heersen in plaats van dienen. Je accepteert geen gezag. Je weet het altijd beter. Alles moet ook altijd anders. De vader van alle weerspannigheid is de duivel. In Jesaja 14, de versen 13 en 14, staan de overlegingen van de duivel beschreven. Hij zegt, en ik lees het uit de Statenvertaling. Hij zegt, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde aan het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Hij zegt 5 keer ik. Maar je hebt wel eens van die mensen. Ik. Hij stelt zichzelf centraal. Hij is van oorsprong een dienende geest. Maar hij zegt ik. Stelt zich in feite boven God. En ik zal, dat duidt op geweld. Kort gezegd wil hij met geweld op de berg van God zijn troon vestigen. Ja, zelfs God van zijn troon stoten. En wat denk je dat hij met jouw leven wil? Van hetzelfde laken een pak. De Heer op jouw troon, nou, daar wil hij zitten. En zo wil hij Gods plan met mensen torpederen. Die weerspannigheid, dat wordt zijn val. En daarin sleept hij de eerste mensen, Adam en Eva, mee. En daarmee alle mensen. Nou, een heel aansprekend voorbeeld van mee blijven gaan in weerspannigheid vind je in de opstand van Korach tegen Mozes en Aaron. Je leest het in nummer 16. Korach en de zijnen komen in opstand tegen Mozes en Aaron. Ze zijn het zat dat die Mozes en die Aaron de dienst uitmaken. Zij weten het wel. Ze laten zich ook niet corrigeren. Ze volharden in hun weerspannigheid. Het gevolg daarvan is dat de aarde zich opent en ze levend in het dodenrijk terechtkomen. Nou, dat is nogal wat voor wat. Het volk schrikt en vlucht weg. Maar de dag daarna komt er weer een deel van het volk in opstand. En gelukkig brengt Aaron een offer, waardoor deze mensen niet ook alsnog in de aardbodem verdwijnen. En na de overwinning van Jezus zijn die geesten die dat soort dingen bewerken nog steeds springlevend. Ze proberen op allerlei manieren jou van Gods bestemming voor je leven af te houden. Met leugens, bedrog en tegenstand. En een sterk nee van alles van God en Jezus in je leven. En omdat ze vaak al eeuwenlang zonder te zijn opgemerkt in de geslachten werken, hebben ze schade aangericht in je denken, je gevoelsleven, je reageren. En ze steken in bepaalde omstandigheden als ziekte, vermoeidheid, moeite en tegenslagen de kop op. En zeker als het allemaal langer duurt. Misschien ken je die werkingen wel. Boosheid, misschien wel grote boosheid. Je afzetten tegen mensen en omstandigheden. Ook tegen God en Jezus, want het duurt allemaal al zo lang en waarom gebeurt er nou eens niks? Misschien is het soms maar een beetje. Maar toch, daarin meegaan werkt niet mee aan je behoud, aan je redding. En daarom waarschuwt Paulus de Filippenzen voor die weerspannige geesten en roept hen op om hun redding te blijven bewerken. Je redding bewerken, hoe doe je dat nou? Ja, ik zou zeggen, dat weten jullie eigenlijk allemaal wel. Want ik ga ervan uit dat je daarmee bezig bent. En toch zeg ik er wat over. In het eerste gedeelte van vers 12 geeft Paulus het al aan. Gehoorzaam zijn. Met diep ontzag voor God, vertaalt de NBW 21. Dat is natuurlijk hartstikke goed, alleen het staat er niet. Het staat niet in de grondtekst. Met vrezen en beven, zegt de grondtekst en ook de NBG. En let op, er staat niet met vrezen en beven voor God. Er staat met vrezen en beven. Vrezen en beven voor God hoef je niet. Denk even aan de preek van Gerrit van vorige week. Maar er is wel iemand anders waarvoor je kan vrezen en beven. Petrus schrijft in hoofdstuk 5 vers 8 van zijn eerste brief, dat je vijand, de duivel, rondzwerft als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Van de duivel gaat die bedreiging dus uit. Niet van God, maar van de duivel, die kijkt of die jou niet te grazen kan nemen. Ik heb eens gezocht in de verklaringen over vrezen en beven, en dan schrijft iemand: je zou kunnen zeggen, doe je uiterste best om je behoudenis te bewerken. Dat bedoelt Paulus. Vanuit de houding van een dienstknecht. Net als Jezus. Uit die houding gehoorzamen aan God en Jezus. Niet alleen bij bekering, niet alleen op zondag, maar van dag tot dag, van uur tot uur. Gehoorzamen. Daar zit het woord horen in verstopt. Dat horen is niet alleen met je natuurlijke oren. Dat is natuurlijk wel heel goed dat je hoort, maar het mag iets verder. Het gaat erom dat je met je hart hoort. Dat het van hier naar hier zakt, zeggen ze wel eens. Als je wil horen wat de Heer tot je spreekt, zul je dus ook met je geestelijke oren moeten horen. En als je de Heer dan wil gehoorzamen, dan ga je het ook doen. Want alleen door gehoorzaam te zijn aan je Heer, kun je je redding, je behoudenis bewerken. Dat geldt al voor de eerste mens. Gehoorzaamheid aan God is voor Adam, de eerste mens, voorwaarde voor zijn behoud. Om verder te ontwikkelen tot volwassen zoon van God en eeuwig te leven. Maar helaas, we hebben het al erover gehad, dat is niet zo gegaan. Maar Jezus is wel gehoorzaam. Ja, tot de dood aan het kruis. In de hof van Gethsemane, als hij onder grote druk van duivelse machten staat, zegt hij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Door zijn gehoorzaamheid aan God is hij voor ons de weg tot redding en behoud geworden. En jouw gehoorzaamheid aan God, dat is voor jou de weg tot redding en behoud. En dat lijkt misschien een hele klus. Het lijkt misschien wel zwaar. Maar dat maakt de boze ervan. Jezus zegt in Matthäus 11 vers 30... mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus als het een zware last is, dan kun je wel raden wie dat op je schouders heeft gelegd. Jezus heeft jou toegerust. Hij heeft je op je geloof gedoopt en vervuld met Gods geest. Jezus zegt over de trooster, Gods geest, in Johannes 14, vers 25. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal je alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Dus alle woorden die de Heer persoonlijk tot je gesproken heeft. Ook alle woorden die je in de Bijbel gelezen hebt, die in de zangnies en de preek tot je gekomen zijn. Gods geest onderwijst en leert jou. Maakt jou bekend met Gods gedachten. En leert en helpt jou om eruit te leven. Juist ook op die momenten dat je die woorden nodig hebt. Zo word je door God zelf geleerd. Ontvang jij van God zelf onderwijs, zoals Jezus dat belooft in Johannes 6, vers 45. Met de bedoeling dat jij net als Jezus alle gerechtigheid Gods in je leven gaat vervullen. Dat is jouw behoudenis, jouw redding. de weg tot ontwikkeling, tot volwassen zoon van God. Als jij daarop ingaat en in meegaat. Daarom zijn doop, vervulling en verdere vervulling van Gods geest van essentieel belang om jouw redding, jouw behoudenis in relatie met God en Jezus te kunnen bewerken. Zonder dat is dat gewoon niet mogelijk. Want je kunt het niet in eigen kracht. Dat lukt je nooit. Echt niet. Daarom schrijft Paulus in vers 13 van hoofdstuk 2. Want het is God. Zie je het? Er staat niet dat ben je zelf. Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. En waarom behaagt het God? Wat is zijn behagen? Je kunt denken aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Aan alles wat je in hoofdstuk 21 van het boek Openbaring leest. Nou, in die vervulling daarvan heeft God zeker behagen. Maar het kan misschien iets dichterbij. Zijn behagen is dat je leeft naar zijn wil. Ja, niet in zijn algemeenheid. Nee, in verbondenheid met hem. In gehoorzaamheid aan hem. Zodat je verder verlost wordt van zonde en dood en werkingen in je leven. En zo groei je op tot volwassen zoon van God. Herstelt alles wat in je leven beschadigd is. Ja, en dan denk je misschien, hoe lang duurt dat nog? Als je nou denkt aan een berg, hè? Je staat onderaan een berg. Je denkt, oh, wat verlang ik er toch naar om boven op die berg te zijn. Oh, wat zou ik daar toch graag wezen. Dan kan je natuurlijk dagen volhouden, misschien wel een jaar, weet ik het. Maar er is maar één manier om daar te komen. Gewoon die berg gaan beklimmen. Naar boven gaan. Stap voor stap. En zo zit het ook met jouw ontwikkeling, geestelijk. Met je verdere verlossing, met je herstel. Dat is niet en klaar. Ik heb al gezegd, het zou wel makkelijk zijn, maar zo werkt het helaas niet. Daarom stimuleert God jou en mij vanuit zijn liefde voor zijn plan. Dat jij, om het eens zo te zeggen, die berg opgaat. Hij vuurt jou en mij aan door zijn geest. Om er niet alleen naar te verlangen, want dat is mooi, maar om het ook te gaan doen. En daar kan ik nog wel iets over vertellen. Het is al heel lang geleden. Ik kwam in de gemeente. En heb je bekering. Ja, dan doop. Nou heb ik, en je ziet het in de politiek soms ook, hè. Je schuift het gewoon voor je uit. Je schuift het voor je uit. En mensen vragen eens van, joh, wil je al laten dopen? En, ja, ik ben ermee bezig. Een fan die kent het wel. Maar er kwam geen besluit. En ja, dan ineens, dan spreekt de Heer. Ik kan je zeggen dat ik eigenlijk geen fractie van een seconde meer getwijfeld heb. Ik ben onmiddellijk naar voorgang gegaan. Ik heb gezegd, ik wil me laten dopen. Nou, en dat is gelukkig niet de enige keer geweest dat de Heer gesproken heeft. Gelukkig ben ik dat gaan horen, gaan leren horen. En ben ik ook gaan leren om daar iets mee te doen. Nou, daar ben ik alleen maar ontzettend blij mee. En zo wil de Heer ons allemaal toespreken tot ons hart, aanvuren, stimuleren om datgene te gaan doen wat hij graag wil dat je doet. En dan ga je zijn woord meer lezen. Dan ga je erin verdiepen. Dan ga je die woorden overwegen in je hart. ze laten werken in je hart. En opmerken wat hij daarin tot jouw hart spreekt. Wat hij duidelijk maakt voor je leven op dat moment. Om daar vervolgens in gehoorzaamheid naar te gaan handelen. En te gaan leven. En weerstand te bieden aan de duivel die met zijn weerspannige geesten jou van dat leven af wil houden. En als je dat doet, dan merk je dat dat vreugde geeft. Dat dat leven geeft. En dan word je niet alleen gered van zonde en dood. Nee. Efeze 4 vers 15 zegt, dan groei je. Je aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is. Christus. Dus tot volwassen zoon van God. En dat is precies wat God bedoelt als hij in Genesis 1 vers 26 zegt, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Met zulke mensen kan hij onder leiding van Jezus zijn plan tot voltooiing brengen. En de vraag is, doe je mee? Amen. Ik wil afsluiten met lied 169, waarin je uitzingt over jezelf, over de gemeente, het volk dat zich toebereidt voor uw overwinningsdag is enkel gewilligheid. Hoe heerlijk waarneembaar is dan in alle het eindherstel aangebracht. MUZIEK.